Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Elke aflevering spreek ik, Bob Snoeren, samen met Patrick Willer, uiteenlopende aanjagers, ondernemers en thoughtleaders.
In deze aflevering spreken we met Tim van der Wiel. Tim richtte op zijn 17e social agency Go Spooky op. We praten met hem over zijn reis als ondernemer. Roblox, Snapchat, spatial computing en nog veel meer. Hallo beste luisteraar. Wat onwijs gaaf dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. En we zitten hier in een wat rare setup. Want meestal zeg ik, Bob zit aan mijn rechterkant. Maar mijn gast Tim van der Wiel zit hier nu opeens aan mijn rechterkant. En Bob zit hier tegenover mij op een laptop. Want ja, Bob, je bent een beetje ziek, hè?
Ja, het is een heel dramatisch verhaal, Patrick. Ik heb een echte mannengriep te pakken. En ik wilde jullie in de studio niet aansteken.
Nee, maar wel fijn dat je er op deze manier toch gewoon erbij kan zijn. En we zien je gewoon. Je komt duidelijk binnen. Dus Bob, zit jij trouwens op TikTok of Snapchat, Roblox? Maak je daar gebruik van?
Nou Patrick, ik ben die fase voorbij. Nee, ik heb TikTok gehad. Ik heb Snapchat gehad. Ik heb Roblox. Roblox heb ik volgens mij misschien een uurtje, half uurtje een keer van dichtbij meegemaakt. Maar ik vind het idee van ja, zo'n universum waarin dat gebruikers en bedrijven dingen kunnen creëren. Hè? Want voor de luisteraar die het niet weet, Roblox is, als ik het goed zeg, een soort digitaal universum waarin je als gebruiker of organisatie supermooie dingen kunt creëren. Spellen tot ervaringen, noem het eigenlijk maar op. Een beetje Second Life, maar dan zwaar on steroids.
Ja, het is een heel mooi platform. Wist je dat daar 350 miljoen actieve dagelijkse gebruikers op zitten, op dat platform?
Nee.
Ja, dat is bizar, nee. Hè? Ja, nee, dat is
350
miljoen. En gemiddeld genomen, de groep tussen 4 en 18 jaar, die zit daar gemiddeld 3 uur per dag besteden ze op Roblox. Dus talking about the generation die gewoon op een bepaalde manier een bepaalde tools gebruikt die mensen van onze generatie misschien niet zo snel, niet dagelijks gebruiken of niet eens goed kennen. Is best wel interessant en daar gaan we het vandaag ook uitgebreid over hebben, want we hebben hier naast ons een hele succesvolle jonge ondernemer. Welkom Tim.
Superleuk om hier te zijn.
Ja, onwijs gaaf dat je er bent. Je woont tegenwoordig in New York, hè? Dus je bent nog maar net eventjes hier in Nederland. Blij dat je hier kon aanschuiven. Je bent drukke jongen. Wat wil je allemaal doen in New York?
We hebben vorig jaar, februari, hebben een kantoor geopend in New York. Eigenlijk nadat we tijdens COVID eigenlijk allemaal aanvragen kregen uit de Verenigde Staten. Ze werkte veel met de platformen samen, met een Snapchat, TikTok, Meta. En die begonnen ons op een gegeven moment te verwijzen naar hun klanten. Dus tijdens corona eigenlijk, COVID, daar een soort van klantenbasis opgebouwd. En toen, vorig jaar leek het ons een idee om daar eigenlijk op verder te bouwen.
Ja.
Veel heen en weer gevlogen. En dit jaar, ik woon nu eigenlijk nog wel in Nederland, maar het merendeel ben ik in de Verenigde Staten. Ja,
leuk. Ja, je hoort wel eens de quote dat in corona we eigenlijk 5 jaar vooruit gecatapulteerd zijn door de technologie. Dat geldt voor jouw business, denk ik, sowieso.
Zeker.
Jij bent de oprichter, co-founder van een bedrijf dat heet Go Spooky. Een social first digital agency, zeg ik dat zo goed?
Ja, wij noemen ons gewoon een social agency.
Een social agency. Hey, maar wat ik heel fascinerend vind is, jij bent al vrij jong begonnen met dat bedrijf. Volgens mij al op je LinkedIn-page staat, al op je 13e. Vertel eens, dat is wel heel uniek.
Ja, ik ben niet met Go Spooky begonnen op mijn 13e. Dat was mijn 17e. Toen ik 13 was, had ik een heel groot Twitter-netwerk. Toen zaten alle jongeren nog op Twitter. Ik had 1 account, vanaf 0 naar ongeveer 100.000 volgers is dat gegroeid. Gewoon helemaal organisch. Soort van, vond ik leuk om te doen. Kijken wat werkt, wat werkt niet.
En wat post je daar in die tijd?
Is je echt dan, simpele, alles wat een 14 jaar, gewoon dingen van hey, retweet als je huiswerk ook verschrikkelijk vindt. Dat soort dingen.
Oh ja, dan krijg je waarschijnlijk wel veel retweets op. Ja.
Precies. En dat werkte gewoon in die tijd. En ik vond dat leuk om te doen. En op een gegeven moment kreeg ik had gewoon mijn Hotmail-account in mijn bio staan. En toen kreeg ik, uiteindelijk begon ik mailtjes te krijgen van nou, best wel grote bekende merken. Maar ja, we willen wel adverteren op je account. En ik zo, dit was 2013. Dus het woord influencer, influencer marketing, het bestond niet.
Nee.
Dus ik zou van ja, ik had het ook nooit opgericht omdat ik dacht, ik ga er geld aan verdienen. Ik zei, ja, leggen jullie mij maar uit hoe dat werkt. Dus ik een PayPal-account opgezet. En zij zei van, ja, wat vraag je, wat is je tarief? En ik zei, nou, op dat moment had ik al meerdere accounts en een miljoen volgers. Ik zei, ja, wat is nou echt een miljoen, letterlijk een miljoen bereik. Ik dacht, ja, wat is nou echt een goed, wat is dat nou waard? Dus ik zo, ja, één tweet. Nou, wat gaan ze nooit doen? Zo, €50. En zij zo, ja, is goed. En ik zo, nee. En dus ik doe die tweet en nou, ik denk dat het 15 minuten duurt. Dan krijg ik een mailtje binnen. Ja, we willen er nog 10. En ik zo, ik was 14 jaar oud. Al mijn vriendjes werkten bij de Albert Heijn voor €3,50 per uur. En ik hoefde alleen een copy-paste, één tweet te doen. En €50 verdiend. Ja, geweldig. Dus dat was een beetje Maar zo kwam ik er eigenlijk achter van, hey, die eyeballs online en die views en het bereik, dat het heeft heel iets van waarde.
En heel organisch gegroeid eigenlijk. Ja. Dat is helemaal zonder voorbedachte raden.
Nooit bedacht van, oké, ik ga je geld aan verdienen. En ik vond het gewoon leuk om die accounts te groeien. En oh, dit werkt, oh, dit werkt niet. Oh, laat ik dit eigenlijk op die manier doen. En vanaf daar bij Spinning Records aan de slag gegaan.
Is dat een house label?
Ja, platenlabel. Het was destijds het grootste onafhankelijke dance label ter wereld. Alle grote artiesten, Martin Garrix, de meeste grote Nederlandse DJ's zijn daar hun carrière begonnen.
Ja.
Heel veel, en ik ging daar na mijn school, dus na mijn middelbare school, ben in Hilversum opgegroeid, fiets ik naar hun kantoor. En dan zat ik daar ongeveer 3 middagen per week. En ik was
om social media te doen voor dat bedrijf.
Ik werd verantwoordelijk gemaakt voor alle echt nieuwere platformen.
Ja.
Dus ik heb daar de Snapchat op gezet, de Instagram, Twitch, veel Chinese platformen. Echt ook met Google Translate en zo. En dan daar dat bedrijf Spinning groeide enorm hard. Is uiteindelijk aan Warner Music verkocht. Maar waren enorm innovatief met social en digital. En volgens mij nog steeds het grootste Nederlandse YouTube-kanaal. Met 30 miljoen subscribers. En uiteindelijk verkocht. En toen dacht ik van, oké, dat is interessant. Want dit hele bedrijf is gewoon gebouwd op social.
Ja.
Al die DJ's, al die merken, die muziekdistributies. Allemaal streaming, social. Het is allemaal, dat was 10 jaar geleden al. En toen ben ik om me heen gaan kijken. En toen zag ik eigenlijk geen enkel groot merk wat ook maar iets deed met Instagram, Snapchat. Iedereen deed wel een beetje Facebook. Maar het volledige potentieel werd totaal niet uit die platformen gehaald. En toen kwam ik in contact met mijn compagnon Liam. Ja. En toen zijn we eigenlijk binnen een middag. En die werkte destijds bij de NOS. Werkte ook ongeveer een stage. En heeft daar toen mee geholpen met de Snapchat. En toen zijn we eigenlijk in contact gekomen. En toen, ja, binnen een middag dachten we, oké, laten we een agency opzetten. Nog nooit bij een agency ook maar één voetstap binnengezet. Toen hebben we in één middag de naam Go Spooky, een logo, huisstijl en een website opgezet. Daar zijn we gewoon bedrijven gaan mailen.
Ja, en inmiddels heb je meer dan 100 medewerkers en een kantoor in New York.
Klopt.
En heb je grote bedrijven als klant. Daar gaan we het uitgebreid nog over hebben. Maar die Go Spooky naam, waar komt die vandaan?
Nou, we dachten van, destijds toen we begonnen was 2015, 16. Toen was Snapchat was echt een nieuw kid aan de blok. We dachten van, ja, we hebben wel gewoon überhaupt veel.
Ah, het spookje van.
Dus we dachten van, oké, wat is nou een. En we hebben er echt niet langer. We hebben er niet langer dan, denk ik, 15 minuten over nagedacht. Dus het is, laten we. Nou, ga op Snapchat. Het spookje van. Het logo van Snapchat is natuurlijk een spookje.
Ja.
Nou, ga op Snapchat. En zo zijn we begonnen. Echt als het eerste. Volgens mij was het wereldwijd zelfs het eerste Snapchat-gefocuste bureau. Maar ja, we hadden wel meer kennis over andere platformen. We dachten, oké, nou dat is nu hip. Laten we daar gewoon op focussen. Ja. En toen hebben we eigenlijk best wel veel geluk gehad dat elk platform een soort van alle core features van Snapchat begon te kopiëren.
Ja, een stukje geluk, een stukje timing, maar ook gewoon jouw first mover advantage natuurlijk, wat je daar hebt.
Ja. Ja.
Hey, maar Tim, als je nu terugkijkt naar de begindagen van je carrière, 50 euro voor een tweet. Wie was nou het eerste bedrijf wat naar jou toe kwam om die tweet online te zetten?
Volgens mij was het Red Bull. Ja, Red Bull.
Red Bull.
Nou, ja. Die doet ook zijn naam eer aan, hè? Dus die heeft ja. Je letterlijk vleugels gegeven. Dus,
zeker.
Ja.
Ja, super, super mooi. En als je nu terugkijkt, is nou bijvoorbeeld de waarde van zo'n view, is dat in verloop van de tijd minder waard geworden, meer waard geworden? Hoe ben je daar zelf achter gekomen? Omdat je eigenlijk de eerste was, of een van de eerste die daarmee aan de slag ging.
Nou, als ik nu kijk naar wat mensen tegenwoordig met 1 miljoen volgers verdienen, heb ik veel te vroeg gepiekt. Ja, nee, dat is even een heel andere koek tegenwoordig, ja.
Maar dit was pre-influencer tijd natuurlijk. Hè?
Ja, nee. De term bestond letterlijk niet. Dus het was helemaal niet van, oh ja, je hebt veel volgers. En, nee, het is gewoon echt 5 jaar daarna echt
maar
gegroeid.
Maar iemand die nu 1 miljoen volgers heeft ten opzichte van wanneer jij 10 jaar geleden 1 miljoen volgers heeft, dat heeft ook een hele andere waarde in de zin van, nu zijn er heel veel mensen die 1 miljoen volgers hebben. Dus die bereiken dan effectief niet zoveel eyeballs als jij eerder had natuurlijk.
Klopt. En dat is denk ik, ja, daar kunnen we het nog een hele middag over hebben. Maar ja. Dat is inderdaad, denk ik, ook de grootste verandering recentelijk in social media. Kijk, toen ik 10 miljoen volgers had, social media was in de kern gewoon e-mail marketing.
Ja.
Dus je hebt 1 miljoen volgers, je plaatste wat. Het Twitter-algoritme, als ik gewoon slim was op de tijd waarin ik het postte, er zat geen algoritme in. Dus ik postte het en als alle mensen die dan op Twitter zaten en hun pagina bevestigden, zagen die tweet.
Dat is ook nog zo'n enorm verschil. Die tijd, dat tijdperk, dat is echt. Het was, ja, iedereen die je volgde zag gewoon alles en niet een algoritme wat het selecteerde.
Nee, inderdaad.
Er was nog een tijdslijn.
Klopt, er was nog een tijdslijn. En volgers hadden ook echt nog wel waarde. Tegenwoordig, ja, of je nou 1 miljoen volgers, 10 miljoen volgers, 100.000 volgers hebt, het maakt niet eens zo heel veel meer uit, want het gaat over de content. Toen, als je gewoon iets plaatste en je had 1 miljoen volgers, ja, als je het op een goede tijd plaatst, ja, 50% van de mensen zag gewoon die tweet.
Ja.
Ik heb getimed, het kostte me precies 23 minuten om een hashtag nationaal trending topic te maken. Gewoon puur omdat gewoon, je plaatst het op een goed moment, je hebt het bereik, je zet er een leuke actie achter en het werkte gewoon.
Flash forward naar nu. Wat voor soort projecten pakt GoSpooky op dit moment aan? 10 jaar later.
Zeker. Nou, 10 jaar, toen we 8 jaar geleden begonnen. Ja, begonnen dus op Snapchat. Het meest radicale wat je tegen een marketeer kon vertellen destijds. Was ja, je hebt een verticale video nodig op een mobiel scherm. En bijna niemand deed dat toen.
Ja.
Het was eigenlijk Snapchat die dat deed. En voor de rest niet op Instagram. Alles was gewoon nog steeds horizontaal. Wat totaal niet logisch is natuurlijk. Tegenwoordig is alles verticaal, is dat gewoon de standaard. Fast forward 10 jaar later is denk ik dat potentieel op die platform alleen nog maar dat onbenutte potentieel denk ik alleen maar toegenomen. Maar de projecten die we doen, die zijn totaal anders. Er zit nog steeds veel video en content, nou, bijvoorbeeld een TikTok en Instagram en eigenlijk heel platform waar video een rol speelt. Daar doen we ook, maar we hebben van de week hebben we De Zeeman op Roblox gelanceerd. Vorige week hebben we JBL wereldwijd op Roblox gelanceerd. We hebben.
Vertel er eens even wat meer over. Want niet iedereen die hiernaar luistert. Ja, iedereen kent natuurlijk wel het bedrijf. Roblox weet een beetje wat het is. Maar Zeeman op Roblox. Ik weet het toevallig. Ik heb er uiteraard naar gekeken. Maar vertel eens. Wat als je daarna naartoe gaat. Wat zie je dan?
Nou, het inzicht kwam eigenlijk vanuit. We hadden een meeting met Zeeman en zij zijn eigenlijk, ze hebben een hele track record met, hey, als je er goed uit wilt zien, hoeft dat niet veel geld te kosten.
Ja.
En zeker Roblox zitten enorm veel high-end luxury merken zitten op het platform. Die denken daar natuurlijk ook over na. Die denken van, nou, als wij op een jongere leeftijd Dat is mensen in hun tienerjaren al een soort van met een virtuele Gucci sneaker of handtas kunnen laten lopen. Dan is de kans waarschijnlijk ook groot dat ze in 20 jaar of 15 jaar ook zo'n een fysieke tas willen hebben.
En die, ja, of bij mama natuurlijk, hè?
Exact. Dat is namelijk ook zeker een hele belangrijke. Maar ja, die tassen, bijvoorbeeld was één Gucci tas, die werd voor meer geld verkocht. $3000 dan de fysieke Gucci tas.
Ja, we hebben het hier over een digitale tas, beste luisteraar.
En toen kwam eigenlijk vanuit Zeeman het idee. Ze hebben voor mij acht jaar geleden tijdens de Fashion Week hebben ze wel eens een fake fashion show georganiseerd. Met gewoon Zeeman kleding. En toen dachten we van, hey, het is misschien wel een hele interessante om ook een statement te maken op Roblox. Dus we hebben eigenlijk voor de laagst mogelijke prijs hebben we een digitale Zeeman winkel geopend. Dat met allerlei verschillende activaties in andere werelden hebben we dat neergezet. En dat is eigenlijk best wel goed ontvangen.
Ja, ik kan me nog herinneren dat, volgens mij was het zo'n 10 jaar geleden, er liepen er opeens opvallend veel mensen op Lowlands met een Zeeman t-shirt. Dat was er ook zo'n statement waarop dat je gewoon nog goedkoper leuk uit kon zien. Zeker. En het was er ook nog zo'n Zeeman onderbroek bij. En dan was iedereen een beetje zijn onderbroek naar de douche lopen. Ja, dat maakt best wel impact. Wordt dat digitaal gekopieerd? Gaan mensen dan ook daadwerkelijk een Zeeman shirtje kopen en maken ze dat statement om dan verder daarin rond te lopen?
Ja, het was de meest succesvolle Zeeman winkel opening ooit. We hadden volgens mij de eerste dag waren meer dan 40.000 bezoekers.
Ja, zoveel mensen heb ik ook nog nooit gezien bij Zeeman. Nee. Ja, Bob?
Nee, en hoe... Nee, Pet, zeker niet 40.000 mensen bij een Zeeman opening. En Tim, hoe... ga je dat op een gegeven moment tastbaar maken, dat je die connectie gaat maken tussen die fysieke winkel en natuurlijk de digitale winkel? Hoe maak je dat meetbaar? Zie je ook echt dan een ramp-up in die fysieke winkels? Ben jij daar zelf nog mee bezig?
Voor dit project was dat niet de focus. Het is voornamelijk echt meer het vergroten van eigenlijk bekendheid rondom de missie van Zeeman en dat op een ludieke manier te doen. Dus het is natuurlijk voor ons veel belangrijker, in dit geval veel belangrijker, dat bijvoorbeeld de Telegraaf schrijft erover, het was gisteren op de radio, dat statement leeft en dat rondom binnen andere projecten doen we dat. Uiteindelijk kijken natuurlijk naar hoeveel van die shirts worden er verkocht. Dat wordt ongeveer iets minder dan een euro per shirt wordt dat gedaan. Dus daar zit wel iets van een omzetmodel in. Maar dat is zeker niet het belangrijkste. Binnen andere projecten kijken we er zeker naar. Dus we zijn nu bijvoorbeeld heel erg bezig met social, wat wij noemen social commerce. Dus echt het kopen van producten binnen die social platformen. Dus... nu in de VS en in het Verenigd Koninkrijk is TikTok daar heel erg aan inzetten. Dus je ziet een video en je kan binnen dezelfde video kan je gelijk het product bestellen en morgen wordt het bij je thuis bezorgd. Ja, dat is echt een enorme game changer voor een bedrijf zoals ons, maar ook gewoon voor de platformen zelf, voor creators. Het is omdat je als merk gewoon gelijk kan zien van, hey, ik heb deze video gemaakt. En ik haal daar gewoon direct zoveel omzet uit.
Ja, dan is die conversie in één keer duidelijk te zien.
En dat was altijd natuurlijk de... Ja, wij wisten de... ondertussen zijn er enorm veel manieren om de kracht van social en ook de impact op business te laten zien. Dus bijvoorbeeld, er zijn zoveel modellen dat als je bijvoorbeeld ziet naar... We worden een beetje technisch, maar dat je het zoekvolume op Google, op een langere termijn, kan je direct relateren aan omzetgroei.
Leg die eens wat beter uit.
Op het moment dat als je een merk hebt en je ziet vandaag een piek in zoekvolume op Google, zoveel mensen die op Google of naar dat bedrijf zoeken of naar een product zoeken, dan zijn er al heel wat onderzoeken gedaan dat eigenlijk binnen 3 maanden of binnen een half jaar doorvertaald naar zoveel extra omzet. Sterker nog...
Dus dat is de koppeling aan je brand awareness eigenlijk, die gegenereerd wordt door zo'n campagne die zij doet, die dan zich dan in zoekresultaat en dan dus converteert naar...
Precies, dus een van de belangrijkste dingen als we bijvoorbeeld influencer campagnes draaien, is, ja, je kan zien, oh, zoveel mensen hebben direct dat product gekocht, maar de meeste mensen die zijn niet vandaag gelijk op zoek om dat product te kopen. Het merendeel van de mensen die denken van, oh ja, nou, kijk nog even en dan, tenzij het echt een impuls aankoop is. En die mensen, die zie je dus waarschijnlijk ook pas later, in de verloop van maanden, die dat product zullen aanschaffen.
Ja.
Dus, en dat is vaak voor, dat is ook een beetje de val waarin veel marketeers dus in lopen. Ze denken van, oh, ja, ik heb aan deze kant heb ik influencer campagnes gedaan. En dat is ook de reden waarom Google nog zoveel geld verdient. Dan gaan mensen naar Google en denkt de marketeer van, hey, ik heb door Google, doordat iemand daar heeft gezocht, heb ik dat product verkocht. Nee, dat was gewoon de allerlaatste stap.
Ja.
Maar er zijn dus, daarom is dat social commerce zo interessant. Van ja, je kan gewoon direct zien, oh, ik heb deze video, deze campagne gedraaid op social media en daar is gelijk zoveel directe omzet uitgekomen.
Voor het bedrijf wat dat doet, is het heel erg handig. Maar ook voor de consument is dat natuurlijk gewoon wat je wil. Bij mij werkt het heel goed. Op Instagram heb je al vaak van die features. Zeker. Dus daar kom ik het tegen dat je gewoon, oké, ik vind dat wel een tof shirt. Of een, en huppakee, meteen kopen en de transactie is gemaakt. Dus voor de consumer is dat heel fijn natuurlijk.
Ja, en het is... Ik geloof dus ook dat we... En dat waar we het in het begin over hadden, die tijdlijn waarin je gewoon zelf uitkoos wie je volgde, wat je in je tijdlijn zag. Dat was social media 5 tot 10 jaar geleden. Van 5 jaar geleden. En tegenwoordig is het eigenlijk allemaal gebaseerd op een algoritme.
Ja.
Wat voor jou de beste content serveert. Dus het TikTok-algoritme zorgt er uiteindelijk voor van, hey, jij krijgt video's te zien waarvan je zelf niet eens wist dat je het wilde zien. En als ze dat met video's kunnen doen, dan kunnen ze het ook met producten doen.
Ja.
Of met video's waar producten in zitten. En dat is voornamelijk, denk ik, een hele grote verschuiving die we gaan zien. Is van, we verschuiven van een wereld waarin je zelf eigenlijk zegt, zoekt naar, hey, ik wil dit kopen of ik wil dit hebben. En in plaats ervan ga je gewoon aan de computer vragen of het nou een AI-assistent is of een TikTok-algoritme of wat dan ook. Van, hey, vertel mij wat ik zou moeten kopen. Want jij kent mij waarschijnlijk het beste. En dat is... Dat gaat denk ik wel een hele grote verschuiving brengen. Niet alleen in social media, maar gewoon überhaupt van, oké, hoe zorg je ervoor als merk zijnde in een wereld waarin algoritmes eigenlijk de dienst uitmaken. En ik geloof niet dat algoritmes veel keuzes voor ons gaan maken. Dat mensen alsnog een bewuste keuze gaan maken van, nee, ik wil niet... Dit wel uit papier, maar dat
wel. Nou, dat schaadt wel. Dat is precies dat de vraag die op het puntje van mijn tong lag. Want je hebt natuurlijk veel mensen die snappen wat zo'n algoritme doet. En bewust de keuze kunnen maken van, ik kijk niet naar. Of dit ben ik not interested. Zodat je, ik noem het maar, dat je feed gezond blijft. Maar je hebt ook heel veel mensen die dat niet snappen. En onbewust steeds meer commerciële dingen krijgen. En misschien wel heel langzaam van... Ja, ik noem het maar even, hun authentieke zelf een beetje afdwalen. En andere content krijgen die misschien minder goed voor ze is. Of producten die misschien minder aantrekkelijk zijn. Zonder dat ze het zelf weten dat er eigenlijk alternatieven zijn. Dat vind ik altijd een beetje het gevaarlijke van zo'n algoritme. Hoe kijk je daar tegenaan?
Het is een hele goede vraag. Ja, ik denk dat het merendeel, als je het hebt over welke content is nou echt schadelijk voor de mens.
Ja.
Ik denk dat die content in de regel al vaak al niet toegestaan is op die platformen. We hebben het natuurlijk over de obvious dingen, geweld. De grootste is vanuit misinformatie.
Ja.
Dat natuurlijk een enorm groot topic is. En waar ja, zelfs de meest slimme mensen ter wereld niet 1, 2, 3 een oplossing voor hebben. Wat nu met AI-modellen die... Zo met 1 druk op de knop levensechte video's genereren. Ja, ik denk dat een enorm gevaar is. En dat zeker niet in de verkeerde handen moet vallen. Ja, daar hebben de platformen enorme kleuf aan. Ik denk dat overheden daar zich veel... die bemoeien zich daar ondertussen ook enorm tegenaan. ja, verder. Het is als jij geïnteresseerd bent in de Kardashians, dan krijg jij voornamelijk Kardashian content te zien. Ja, dat ja. Is, maar dan ben je dan blijkbaar ook zelf naar op zoek.
Is het voor jou, of ook voor Go Spooky natuurlijk, is het ook de truc om af en toe die algoritmes in de luren te leggen om toch weer bovenaan die tijdlijn te komen?
Ja, nee, er zijn 101 mensen die zullen vertellen van, hey, dit is de manier hoe je het algoritme de baas bent. Kijk, de kern is dat er niet één algoritme is. Dus er is niet een gouden regel of een trucje of iets anders. Ik zou willen dat het er was, zou briljant zijn, maar het is er niet. Omdat iedereen heeft een andere tijdlijn en iedereen heeft iets anders wat je te zien krijgt. Dus nee, er is geen gouden formule hoe je je video's het beter in één keer een viral video of een briljant iets hebt wat het goed doet op TikTok. Zijn natuurlijk wel kleine, hele kleine aanpassingen, maar dat zal nooit het verschil maken. Het verschil zit hem voornamelijk in. En dat is, hoe maak je nou een stuk content? Of nou een campagne is, of vanuit je persoonlijk. Hoe maak je nou een stuk content wat mensen echt willen zien?
Ja.
En als
we dat nog even in Nederland houden, want er zijn hele, hele vette internationale voorbeelden van klanten waar jullie mee bezig zijn. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de campagne van de HEMA, ik moest zo ontzettend lachen om die naam, de Slema-campagne. Ja. Kun je dat een beetje plotten op hoe je dat dan opzet?
De HEMA is denk ik een van mijn favoriete campagnes.
Dat kan je ook duidelijk zien aan het gezicht.
Ja, maar het is wel heel leuk. Ik krijg die vraag heel vaak, want ze werken ook voor internationaal voor Nike en voor de dat soort. Maar ik vind dit een geweldige campagne. Ten eerste omdat het natuurlijk een heel, ja, de HEMA vanuit oudsher, het is naar de winkel waar je ouders naartoe gaan. Op een gegeven moment kom je in een soort leeftijd en denk je, ja, ik wil echt niet meer naar de HEMA. Dat is niet tof, want dan gaan mijn ouders naartoe. Een soort van het stuk. En daarna, als je denk ik op jezelf gaat wonen, dan kom je er wel weer. Ja. Maar ze hebben dus rond, ja, die leeftijd, zeg de puberteit, mensen 12 tot 18, hebben ze best wel een gat te vullen. Nou, we zijn denk ik 2 jaar geleden begonnen met de HEMA op TikTok. Was vanaf het begin zeker geen succes. Dat je dus ook, we hebben die strategie denk ik al 3 keer aangepast, omdat we ook moeten voelen een beetje van, hé, wat doet dat algoritme en waar worden die video's geserveerd? Dat is natuurlijk heel anders dan vroeger. Dan dat je gewoon je e-maillijst had en die ken je en iedereen. Nou, op een gegeven moment hadden we wel een paar hits te pakken. HEMA helemaal neergezet, een hele soapserie en echt een soort entertainmentmerk neergezet vanuit de HEMA op TikTok. En mensen in de comments begonnen ons, er was één comment en die begon ons, die noemde ons Slema. Een soort mensen die niet weten wat slee betekent. Het is eigenlijk vanuit de, ja, het is eigenlijk online internetcultuur, jongere internetcultuur, als je iets heel goed doet of vet is, of wat dan ook, of iemand ziet er goed uit, dan zeggen mensen slee. En iemand noemde Slema. Toen hebben we een heel team met community managers die echt luisteren naar wat er op dat platform gebeurt. Dus niet alleen onze eigen comments, maar ook wat gebeurt er onder, wat is de laatste trends, wat gebeurt er onder andere dingen. En die commenten dus ook bijvoorbeeld vanuit HEMA onder andere mensen hun post, wat het ook heel vaak goed doet. Maar die zagen dat en die hebben dat inzicht eigenlijk teruggecommuniceerd naar onze creatieven. En die zijn daar volledig mee aan de haal gegaan. Toen hebben we uiteindelijk HEMA op TikTok gewoon gerebrand als Slema. En ja, mensen vonden dat zo briljant. En uiteindelijk is dat ook, mensen vonden het helemaal geweldig. En uiteindelijk hebben we dat weer gebruikt als een soort van het inzicht voor een nationale campagne.
Ja.
En ik denk dat waarom het mijn favoriete campagne, een van mijn favoriete campagne is als je traditioneel kijkt naar hoe marketeers en marketingafdelingen werkten, dan was het oké, we doen 6 maanden onderzoek, we bedenken een hele nieuwe tagline, strategie en dan na 6 maanden gaan we kijken of het werkt. Lanceren het grootst op tv en als mensen het leuk vinden, top, weet je wel, dan is dat de campagne voor de komende paar jaar. Als het niet werkt, dan hebben we een probleem. En tegenwoordig, waarom ik deze campagne van de HEMA zo tof vond, is omdat dit niet iets is wat we gewoon zelf, ik zou willen dat ze het zelf hadden bedacht. Nee, het is gewoon letterlijk een TikTok comment.
Ja.
Van iemand die dat... En dat hebben we opgepakt en uiteindelijk uit laten groeien... tot samen met die community, op TikTok-community... tot een gewoon een nationaal iets. En dat is eigenlijk gewoon een compleet andere manier... van hoe bedrijven normaal gesproken social media inzetten... hoe ze überhaupt hun marketing voeren. En dat vind ik wel tof aan die campagne.
Ja, je zit veel meer in het nu en het principe van social listening echt toegepast om te in te getapt te zijn op de community, ja, en daar je voordeel mee te doen. Dat is leuk. Ja. Ja.
Dus dat, ja, nee, zeker. Enorm.
Hey, en we hadden net, je zei nog wat anders interessant over TikTok, hè? Dat in het begin het scherm rechtop moest staan. Pas geleden kreeg ik opeens uit allerlei kanalen te horen dat TikTok een kanteling wil maken en dat ze weer terug willen naar het landscape formaat. En hun grootste influencers vragen van, wil je weer content maken op het landscape formaat? Is dat een, is ook een trend die jij herkent? En,
Het is zeker een trend die wij ook zien. En niet alleen dat, maar ook de langere video's.
Ja,
wat die beter doen op het platform.
Wat zit daarachter? Wat is de strategie?
Nou, zij willen uiteindelijk de concurrentie aan met YouTube. En dat is denk ik tot nu toe hun grootste concurrent. Instagram zijn ze denk ik al mijlenver voorbij. Google, YouTube, je ziet het op alle fronten. Dus inderdaad langere video's. Horizontaal beeld. Ik geloof niet dat echt de standaard zal gaan worden. Dus ik denk dat je wel meer van dat soort video's zal gaan zien. En dat ze het voornamelijk doen om één doodsimpele reden. Ze willen TikTok ook een platform maken waar je zometeen gewoon echt de films kan gaan kijken.
Ja.
Dus TikTok, ik ken weinig bedrijven die zoveel... eigenlijk zoveel strijd en zoveel head-to-head battles aan het voeren is met zoveel verschillende bedrijven tegelijk. Want ze zijn een concurrent van Netflix. Ze willen een concurrent worden van Google. Dus heel veel jongeren, ja, die zoeken niet meer op Google. Die zoeken gewoon als ze op vakantiebestemming willen of de beste tips om te gaan eten in Amsterdam. En dan zoeken ze gewoon op TikTok.
Ja.
Langere video's. Ze op zoveel kanten, ze concurreren met Amazon op het gebied van commerce.
Maar best wel succesvol eigenlijk. Dat je ze uitspelt, op hoeveel manieren is eigenlijk die battle? Want normaal gesproken moet je één battle goed vechten, maar ze doet best goed.
Nee, het is echt, het is echt op een schaal. Zoals, ja, ik zit nu 10 jaar in al die platformen. Ik heb dit nog nooit gezien. En de roadmap van TikTok is echt... het is echt zij hebben nu in 3 jaar, denk ik, gebouwd waar Facebook 10 jaar over heeft gedaan.
En hoe komt het dan dat je een kantoor in New York bent gestapt? Waarom ben je niet naar China
gegaan?
Ik spreek
geen Chinees.
Nee, maar misschien kan je... wil je daar wel iets gaan starten? Om dan helemaal... want jij bent echt een first mover, dus...
Laat ik zo zeggen, we kijken heel erg naar China als we inspiratie op willen doen. Dus bijvoorbeeld een TikTok. In de Chinese TikTok heet Douyin. En ik heb een paar mensen vanuit China die werken ook, Chinese mensen die werken ook bij ons op kantoor, Chinese oorsprong. Die hebben die app ook op hun telefoon. Dus we kijken heel actief naar wat doen die apps daarna, omdat we hebben gezien dat bijvoorbeeld TikTok hier, ze pakken gewoon het playbook zoals ze die in China hebben. En dat kopiëren ze kopiëren letterlijk features naar Europa en de VS. Dus bijvoorbeeld het hele commerce stuk en het kopen van producten via die app. Dat is in China al mega.
Ja, daar hebben ze dat allemaal
business.
Al. Ja.
Dat lopen al honderden miljarden aan omzet overheen. En je ziet dat ze dat dus overschuiven. Qua business, nee. Ja, China is enorm. Het is een enorme markt. Ik denk een enorm interessante markt. Maar ja, als je de taal niet spreekt. Je hebt natuurlijk dealen met de Chinese overheid. Dan gaan we liever voor de markt, die ook enorm groot is, maar net wat waar we wel de taal spreken en de cultuur een soort van snappen. En,
ja.
Dus daarom de VS.
Hey, maar ik vind wel, laten we het dan even over New York hebben, waar je natuurlijk naartoe bent gegaan. Wanneer heb je dat kantoor geopend?
Vorig jaar, februari 2020.
Wat zijn de grootste uitdagingen op dat pad? Om een, je zit in Amsterdam, je bent hard aan het groeien en op een gegeven moment moet je iets neerzetten in New York. Je bent zelf ook er helemaal naartoe verhuisd zelfs. Wat komt er allemaal bij kijken?
Enorm veel. Dus de hele uitdaging natuurlijk, zowel op persoonlijk is het, was het vanaf jongs af al een droom om daar iets op te zetten. Dus op het moment dat we Amerikaanse klanten kregen, dat ging eigenlijk best wel smooth. En daar heeft COVID ook best wel een grote rol in gespeeld. Ja. Want normaal gesproken, er werd er wel verwacht van oké, als je met Amerikanen business doet, dan verwachten ze ook dat je gewoon bij hun langskomt op kantoor, et cetera. En dat is eigenlijk niet nodig. Dus voornamelijk onze augmented reality business deed het goed in Amerika. En we kregen gewoon opdrachten van, wat is het, Nike? En die kwamen bij ons aankloppen van, we komen via die platformen, we willen graag een campagne met jullie doen. Nou, dus wij dat langzaamaan gedaan en zo hadden we best wel, het is niet gewoon best wel een redelijk goede omzet in de Verenigde Staten. En zonder daar ook maar een kantoor te hebben. En toen zijn we dus vorig jaar weer die stap gezet van we gaan daar meer focus op leggen. Gaan kijken van kunnen we die business nog verder uitbreiden. Ik die daar eigenlijk bijna elke maand wel was voor meetings met klanten. Ja, enorme uitdaging. Die markt is 20, 30 keer zo groot als Nederland. Ja.
Hoe is het met het talent vinden daar? Het verschil in de talent of mensen die je aanneemt in New York en in Nederland?
Ik moet zeggen, er zit natuurlijk enorm veel talent. Maar wij hebben er nu voor gekozen om voornamelijk daar klanten te servicen en gewoon en dingen hier in Nederland te bouwen. Zeker als je kijkt naar het domein waarin wij zitten, dus het stuk augmented reality, spatial computing, dat stuk. Wij hebben best wel een hele grote talentpool daarvan in Nederland. Ik weet niet hoe het kan, maar veel mensen toch vanuit de gaming industrie, natuurlijk best wel een paar mooie gamebedrijven in Nederland, developer community. We hebben best wel een goede talentpool in Nederland. En het mooie, wat het ook interessant maakt, wij zijn echt een soort polen voor de VS. Omdat de lonen hier zo gewoon liggen, het ligt gewoon een stuk lager dan in de VS. Dus dat maakt je ook als Europees bedrijf gelijk een stuk competitiever. Dat is niet de reden waarom we daar nu... Daarvoor hebben we nu gekozen van we gaan daar voornamelijk klanten servicen. En ze daar, het is echt gewoon een soort satellietkantoor. Het merendeel van het werk wordt echt nog in Amsterdam gebouwd.
Hoeveel medewerkers heeft GoSpooky, Tim?
We zitten nu net iets boven de 100 medewerkers.
Maar dan ben je dus van ondernemer, nu denk ik ook leidinggevende, bedrijf runnen, verantwoordelijkheid voor heel veel mensen. Hoe is dat? Andere tak van sport.
Dat is een enorme leerschool geweest van... Nul, eigenlijk überhaupt nog nooit bij een, zowel Liam als ik hebben nog nooit bij een agency gewerkt. Wat denk ik ook wel in ons voordeel heeft gespeeld, omdat we dingen gewoon zijn gaan doen. Zoals wij dachten dat hoorde bij de huidige tijd. Tegelijkertijd ook enorm veel fouten gemaakt. Ik moet zeggen, ik ben er wel achter gekomen dat ik veel minder... me thuis voel in management en vooral meer bezig ben met gewoon leadership en wat is nou die North Star en waar willen we nou als bedrijf naartoe, dat ik me daar veel meer bezig hou. Liam is de veel betere manager, dus ik heb ook vorig jaar de keuze gemaakt om niet meer in ons eigen management team te zitten. Dus we hebben een leadership team en een management team, alleen nog in dat leadership team, maar de dag tot dag operatie maakt hij me een stuk minder gelukkig mee. Enorm veel geleerd. Ja. Nog steeds hoor, want het is niet dat je er helemaal uit bent. Maar dat is wel een grote aanpassing als ondernemers. Op een gegeven moment inderdaad niet de grootste fout die wij ook maakten. En die veel ondernemers maken is van dat je jezelf... Je wordt in een positie geduwd op een gegeven moment. waarin mensen gewoon naar jou kijken en denken, hey, jij bent de eigenaar van het bedrijf, jij zal het wel weten.
Ja.
En dan maakt het niet uit of je het al 3 keer hebt gedaan of dat je net van de middelbare school afkomt. Mensen kijken gewoon naar jou en denken, ja, het is jouw bedrijf, wat gaan we doen? En de valkuil die je daarin kan maken is dat je denkt van, oké, ik los het zelf allemaal wel op en ik kan het zelf allemaal. Dat is vaak niet het geval. Dus het moment dat wij echt begonnen, dat kwam ook vanaf vroeg af aan, vanaf het begin wisten we al van, ja, we zijn 2 snotneuzen, we hebben net onze middelbare school afgerond, we kunnen denk ik allemaal zelf. Ja, we wisten dat dat niet zo was. Dus we denk wat ons veel heeft geholpen is gewoon, en dat vind ik ook het leukste aan de job, is dat ik gewoon echt mensen heb aangenomen die gewoon op een bepaald onderdeel zoveel slimmer zijn dan wij zelf.
Ja.
En dat je daar dus ook enorm veel van leert. En dat is ook echt de manier waarop je van 2 mensen naar een bedrijf van 100 man en verder uiteindelijk ook nog kan groeien. Is van oké, die 100 man stuur je niet allemaal aan. Nee, je neemt iemand aan en die moet gewoon de volgende 10 mensen aannemen.
Ja, precies. Waar kijk je naar dat jij nieuwe mensen aanneemt voor jouw bedrijf? Wat zijn de top kwalificaties in de gesprekken die jij dan voert met de mensen? Dan ja, daar waar heb je selecteerd?
Ik kijk echt heel erg naar, dus meer, ik kijk minder naar skillset. En ik kijk, tuurlijk, je moet, als we iemand op de finance afdeling, dan moet iemand gewoon,
dan moet hij wel
finance. Dus daar kijken zeker wel naar. Maar het belangrijkste vind ik, en zeker als we het hebben over bijvoorbeeld developers, creatieve, strategen, mensen die echt in het werk zitten. Ik kijk veel minder naar wat kan je vandaag, maar ik kijk veel meer, want een van de vragen die ik altijd stel is, what is your strategy for learning? Wat is je strategie om te leren?
Ja.
Omdat ik zie dat alles wat de wereld verandert zo snel. De wereld wordt echt oprecht exponentieel gekker.
Ja.
Als je hierin bij wil blijven, dan gaat het veel minder om wat weet je vandaag. Het gaat er veel meer over van, oké, maar hoe zorg je ervoor dat je morgen, overmorgen, een jaar vanaf nu nog steeds in die voorhoede staat van wat je, van jouw specifieke expertise. Dus ik kijk veel meer naar passie, nieuwsgierigheid, interesse. Gewoon vertelt iemand met een glimlach, als je een vraag stelt over wat iemand doet, vertelt iemand daar met een glimlach over? Of is het iets wat ze, zouden ze toch liever gewoon op een strand in Bali, weet ik veel wat willen doen? Weet je. Zijn ze oprecht gepassioneerd over wat ze doen? Want op het moment dat mensen dat echt hebben, dan hoef je ze nooit te challengen op, hey, dan komen zij met nieuwe ideeën. Zorgen zij dat ze in die voorhoede zit van wat ze doen. En ik denk dat als je bij ons op kantoor zou rondlopen en je zou gewoon mensen aanspreken. Mensen doen zoveel verschillende dingen. We hebben de laatste advertising veteraan die bijna elke prijs heeft gewonnen. Internationale reclameprijs heeft gewonnen. We hebben ook de 19-jarige TikTok creator en de 50 jaar oude game developer die al 30 jaar... En iedereen zal met de meeste passie over hetgeen wat ze doen vertellen.
Ja. Toch die kruisbestuiving die je dan ook hebt natuurlijk.
Ja, het is een hele interessante groep van, dat ze zelf ook best wel veel verschillende dingen doen. Allemaal binnen social, maar het is ondertussen zo breed.
Wat ik ook heel cool vind is dat je heel duidelijk erkent en ziet dat het gewoon exponentieel gekker wordt. En dat je daar eigenlijk een persoonlijke strategie voor moet hebben om te blijven leren. Daar vraag je dus naar bij, maar wat is jouw strategie om dat zelf nog bij te houden?
Ja,
terwijl je ook nog een bedrijf moet managen.
Nou ja, en leiding geven. Even aanvullend, want er komen zoveel meer apps, platformen, denk ik uit, dan 5 jaar geleden of 10 jaar geleden. Als je die open blik wil houden, waar stap je wel in en waar stap je niet in? Hoe maak je die afweging?
Het begint, kijk, wij, zeker, het ligt dan natuurlijk aan met welke bril je er naar kijkt. Dus vanaf een marketingbril zullen wij nooit ergens instappen op het moment dat we niet zien dat er ook daadwerkelijk consumenten op zitten. Dus eigenlijk toen die hele metaverse hype kwam, zagen we al van ja, nee, dit is precies wat we doen. En we zitten al 10 jaar of 5 jaar lang zitten we in de augmented reality en al die dingen. Maar we zagen geen gebruik. Dus hadden grote platformen die een soort van dachten, dit is de toekomst. Effectieve 30 gebruikers.
Wat Meta bijvoorbeeld deed?
Meta, je hebt met een paar van die, ik weet de namen.
Decentraland.
Dat soort platformen. Ja. En dan kwamen er uiteindelijk links, rechts allemaal merken. En toen kwam er 6 maanden later, kwam er 40 actieve gebruikers per dag of zo.
Ja. Ten opzichte van de 350 miljoen van Roblox. Ja, dat is het verschil.
Dus wij kijken daar, het is heel erg in die zin, kijken heel erg dag tot dag. Kijken niet van, dit is morgen. We kijken gewoon naar vandaag. Wat is vandaag relevant? Want als je kijkt naar wat vandaag relevant is en je vertelt het tegen de marketeer, mijn groot bedrijf, dan hebben ze waarschijnlijk al het idee dat je over de toekomst praat. Nee, dat is gewoon letterlijk, dit is nu aan de hand.
Ja.
Dat, dus echt continu, wij proberen alles. Dus het is gewoon echt, of het nou intern, wij gebruiken alles, downloaden alles, zit overal op. We kijken gewoon heel erg van, maar wat heeft waar tractie? En dat kan binnen een platform zijn, dat kan een heel nieuw platform zijn. Dat gebeurt eigenlijk bij best wel weinig. Het feit dat we een heel nieuw platform als TikTok erbij hebben gekregen, is echt uniek. Dat gebeurt bijna nooit. Dus dat is gewoon elke dag continu. Iedereen heeft ook die missie van, continu, wat gebeurt er op die platformen? Wat gebeurt er in tech? Wat gebeurt er in culture, in popculture? Waar kunnen we iets mee? Het tweede is, en dat is meer een mindset. Dat vind ik zelf misschien nog wat lastigste. Dus wij begonnen met Snapchat. Het is nu, denk ik niet eens, we begonnen op een gegeven moment met Snapchat. Het is nu, we doen het nog steeds wel, maar het is zeker niet het grootste onderdeel van onze business.
Snapchat horen we iets minder van lately.
Het is denk ik het meest bekende, minst begrepen platform.
Wat missen mensen? Wat begrijpen ze niet? Wat is de misvatting?
De meeste, ik denk dat nog steeds de meeste marketeers geen Snapchat gebruikers zijn. Ja, ik gebruik dat 10 jaar, elke dag. Snapchat generatie, dat. Maar het is heel veel marketeers, en dat zit hem ook in hun eigen. Ze snappen het platform niet volledig, maar Snapchat weet ook nog niet de juiste snaar te raken met, maar welke. Hoe zijn wij dan anders dan bijvoorbeeld een Instagram of een WhatsApp of een TikTok? Maar terug te gaan naar de vraag is, het belangrijkste is ook om eigenlijk geen enkele emotie te hebben naar welke technologie, welk platform, wat dan ook. Dus mij maakt het echt oprecht. En dat, we zijn een social agency. Als morgen een hele generatie besluit om massaal weer lineaire tv te gaan kijken, ben ik morgen de eerste die televisiecommercials maakt. Dus het gaat mij er totaal niet om waar zitten. Wat doen mensen? Waar zitten mensen? Het maakt mij niet uit of we nou op Snapchat dingen doen of op TikTok dingen doen. Wij kijken gewoon elke dag. Waar spenderen mensen het merendeel van hun tijd? Wat kost het om die mensen te bereiken? En die afweging te maken van, als jij de HEMA bent, of jij bent Nike, of wie dan ook, dan is dit vandaag de beste bang for your buck.
En als je nu kijkt, als we het bijvoorbeeld, een heel specifiek voorbeeld, de Apple Vision Pro. We hadden het net al even over de metaverse, alle toch wat duurdere VR-brillen die mensen moesten aanschaffen. Adoptie is niet zo groot natuurlijk als op TikTok, maar als bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Apple instapt in zo'n Vision Pro, die gaat zijn eigen augmented omgeving creëren. Zij noemen het natuurlijk weer net wat anders. Heb je daar al over nagedacht? Heb je zo'n Vision Pro aangeschaft? Die zit toch in Amerika?
Hij kan hem zo kopen, ja.
Zeker. Hey, we hebben er twee. Eentje hier in Amsterdam op kantoor. En ik heb er zelf nog eentje in Amerika. Wij maakten onze eerste. Ja, augmented reality is iets wat ik zelf altijd een heel warm hart toe heb graag, VR wat minder, maar vooral AR. En wat we zelf altijd echt als de toekomst zagen van, hoe gaan we uiteindelijk interacteren met technologie en met interacteren met technologie. Dus, ik denk die visie van, dit gaat uiteindelijk onze mobiele telefoon vervangen. Dat was denk ik 6-7 jaar geleden voor het eerst, toen ik voor het eerst bij Snap eigenlijk op kantoor kwam. Ja. En zij draagden die visie eigenlijk als een van de eerste.
Zij zijn ook al heel ver met augmented reality. Wat zij nu met die lenses is natuurlijk geweldig.
Je hebt misschien wel een van de, ik denk Snap is een van de top 3 bedrijven als het gaat om augmented reality. Ja. Daarom zou ik ze ook niet zo snel
afschrijven. Nee, die komen nog wel.
Ja. Daarom waren wij een van 6 jaar geleden, toen wij onze eerste augmented reality ervaring maakten al. Zelfs in hun beta-programma zaten we al. En, dus al denk ik 5, 6 jaar, elk jaar, dit is het jaar van AR. Dit is het jaar van AR. En het is elk jaar niet het jaar van augmented reality. En dat komt omdat dit... toen de hele metaverse hype, toen was het al helemaal... dit gaat het worden. Nee, dit gaat nog zeker 10 jaar duren.
Ja, ik heb het toevallig ook opgehad, Bob. En ik dacht eerst van, als Apple komt, wordt dit het jaar van AR. Maar het is toch nog net te moeilijk om het te doen. Misschien als je echt een brilletje op hebt, zoals wat Meta nu doet met die Ray-Bans, dat het dan is het makkelijker. Maar het is toch nog te moeilijk en te zwaar en too much load.
Ja.
Wat vind jij?
Nee, zeker. Dus de hardware is er nog niet, maar de hardware gaat er wel komen.
Ja,
gaat zijn. En het feit, en dat vind ik zelf, maakt mezelf heel enthousiast. Het feit dat Apple een product lanceert waar ze volgens mij 10 jaar lang aan hebben gewerkt. En dus naar buiten komt daarmee en zegt van, hey, wij delen die visie ook.
Ja.
Dat is enorm interessant.
Ja, en wat ook helpt, doordat Apple er een schepje bovenop doet, is dan, kijk, Meta, dat is op een of andere manier toch een beetje een brand wat niet zo'n positieve vibe heeft.
Niemand vertrouwt Meta.
Niemand vertrouwt Meta. Nooit zie je een filmpje met iemand met zo'n Quest op. Maar Apple heeft zo'n ding en dan zie je op een gegeven moment overal filmpjes dat mensen in restaurants, op de wc, op straat, lekker pamantig met zo'n ding rondlopen, weet je wel, in de lucht lopen te typen. Dan is het opeens cool om zo'n apparaat te hebben. Maar nog niet cool genoeg om door te breken, denk ik.
Nou, ik vind dat ze het... Laat ik zo zeggen, het apparaat, het is geen consumer device.
Nee.
Het kost $4,000. Je hebt een externe powerbank. Dus wat ze hebben gelanceerd is echt een... toen ik het ding ophaalde, toen vroeg ik ook van... hoeveel hebben jullie aan wie hebben jullie de ding nou verkocht? Toen zei ze al van eigenlijk voornamelijk app developers, game developers... 1 of 2 enthousiastelingen, maar dat is het. Het is voornamelijk een developer kit.
Ja.
Het is een apparaat die ze... als je dat apparaat niet hebt, hoe ga je er ooit een app voor ontwikkelen?
Maar dat is wel uniek voor Apple om met een soort van developer kit product op de markt te komen. Ja. Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan.
Nee, dat klopt. Maar zij zien ook... Kijk, als je er echt sec naar kijkt en je kijkt naar het prijspunt en je kijkt naar wat dat ding kan en het is mega premium en mega Apple en zo voelt het ook... heeft Meta op dit moment het betere apparaat voor de prijs waarop ze het verkopen. Het enige ding is, je hebt ook een hele grote groep van mensen die dat op telefoonniveau ook zou zeggen, het andere bedrijf heeft het betere apparaat. Het enige ding wat Apple denk ik slim doet hier is ze prijzen dit ding zo krankzinnig hoog de lucht in, dat iedereen dus zoiets heeft van oké, het is überhaupt al tof om dat ding te hebben, want het kost $4,000.
Ja, wordt een premium luxury product.
En iedereen wil nu dit ding proberen.
Ja.
Dat heb ik ook meegemaakt. Wij hadden het ding op kantoor. En we hebben al de afgelopen 4 generaties aan met de Oculus, met de Quest, hebben we allemaal op kantoor liggen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we letterlijk een Google Calendar indeling moesten maken voor mensen die dit ding wilden gebruiken.
Ja.
En dat is wel, denk ik, de truc hier is van de hoeveelheid mensen die nu denken van, oh, Apple doet dit. Ik ben ook geïnteresseerd in zo'n bril. Misschien wel eindigen met een andere bril, dat maakt niet zoveel uit. Dat is dus wel heel knap. En wat er natuurlijk gaat gebeuren, is volgend jaar, misschien, ik denk dat volgend jaar zal het ook nog niet de hit worden, maar misschien in 2 of 3 jaar komen ze wel met een bril die zoveel lichter, beter, goedkoper is. Dat wel het moment wordt dat mensen denken, en ook de hoeveelheid content die er op dat ding staat, want de content is nu ook heel erg gelimiteerd. Ik zie niet... ik verkies hem nu al. Ik heb hem dan thuis liggen. Ik verkies hem nu al boven mijn televisie.
Ja, maar het kan snel gaan. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de prijsstelling, $4,000. De iPhone zit volgens mij ook rond de 1300-1400. Kijk, als een volgende iteratie van die Apple Vision Pro, misschien wel de Apple Vision Pro even weggelaten, als dat steeds dichter komt bij het prijspunt van die telefoon, en technologisch gezien kan ik bijvoorbeeld een hele dag ermee vooruit, ik denk dat dat ook nog wel een uitdaging is, dan wordt die community in één keer veel groter. Dan kan het heel interessant worden, heel snel gaan.
Zeker. En ik denk het belangrijkste wat Dus inderdaad, Apple die visie deelt, maar ook als je het product gebruikt. Ik vind die review van, misschien eentje voor de show notes of zo, die review die Casey Neistat van dat ding heeft gemaakt. En op het einde zegt hij van, hey, ik heb dit ding een hele dag op mijn hoofd gehad. En ik merk gewoon dat deze interface, gewoon het feit van hoe je dit ding bestuurt en de manier hoe je nu interacteert met apps en data, dat dat veel natuurlijker is dan dat ik dat op mijn telefoon zal doen.
Vind ik ook heel mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk hebben we met die telefoon de bijbehorende interface, dat we allemaal nog een beetje met onze vingers. En die hebben maar een bepaalde snelheid.
Het ouderwetse toetsenbord, hè?
Ja, het is van ouderwetse een toetsenbord. Van een oud keyboard. En als je eenmaal met dat ding op zit, dan wil je helemaal niet meer typen. Dan hebben ze wel allerlei manieren gedaan om snel nog steeds met je vingers in de lucht allerlei dingen te kunnen doen. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon met je voice commands dat kunnen gaan doen. Siri werkt dan wel, maar nog niet helemaal precies zoals je wil. Maar je gaat gewoon op een hele andere interface communiceren met je computer in een special omgeving.
Je kan, en dat is het mooie, inderdaad, AI assistenten die volledig in de dingen geïntegreerd gaan worden en gewoon dat kan zeggen van, hey, die schoenen die je aan hebt, zijn die ook beschikbaar in mijn maat?
Ja.
Dat je weet, oké, welke schoen heb jij aan? Welke maat heeft Tim? Waar kan ik die maat op het internet kopen? En waar krijg ik de beste deal?
Ja. Dat AI nog zegt van, Tim, je bent wat blonder, dus misschien moet jij een lichte kleurtje schoen hebben. Adviseert je meteen. Ja,
ja bijvoorbeeld.
Nou, je kan zo een AI-assistent worden, joh.
We hebben toevallig met Snapchat dus een soort van app gemaakt in de camera. Waarbij je letterlijk gewoon alle producten die je koopt, een soort van alle barcodes van alle producten kon je zo inscannen in die AR-app. En dat hield hij dan bij. En op een gegeven moment kon je dus ook gewoon een foto maken van je koelkast. Dan kon je gewoon vertelt die appje gewoon, hey, dit zijn de recepten die je kan maken.
Ja.
Maar je kan je voor gaan stellen dat als je gewoon een camera op je hoofd hebt, de privacy enorm belangrijk, andere discussie. Maar als je een camera hebt die je op je hoofd hebt, die gewoon bijhoudt van, wat eet jij de hele dag? En dan jou aan het eind van de week een overzicht daarvan geeft, maar je ook tips geeft over, dit zijn gezondere alternatieven. Of ik zou meer proteïne, ik zie je op basis van de workouts die je hebt gedaan, zou ik meer proteïne adviseren. Ja, dat is natuurlijk een enorme sprong in vooruitgang. Iedereen die zometeen op basis van die data gewoon een eigen dokter heeft, die via artificial intelligence. Het is echt, we zijn nog, dat zeg ik, de wereld wordt exponentieel gekker.
Ja.
We zijn nog zo, we hebben nog niks gezien. Echt nog niks.
Over gekke dingen gesproken en ik vond het geniaal. Je begon net over het scannen van een barcode. Jullie hebben dat ook gedaan met Jeep.
Klopt.
Het scannen van de grill. Eigenlijk zo van iedere Jeep een dealership te maken. Ik vond het een briljant idee. Zou je daar nog iets over kunnen vertellen?
Ja, op een gegeven moment werden we inderdaad benaderd door Jeep. Ze wilden iets met augmented reality doen. En ze wilden eigenlijk hun fysieke product, gewoon de letterlijke auto op straat, wilden ze activeren. En toen zei ze van, ja, wat veel mensen niet weten is, elke Jeep heeft een unieke 7-slot grill. Dus de grill op de voorkant van de auto is voor elk model anders. Dus voor de Wrangler ziet er anders uit, voor de Gladiators anders uit. En toen hebben we daar, we hebben dus ook intern bij ons, we zijn een social media agency, maar we hebben ook een klein team van machine learning engineers die voornamelijk met die augmented reality modellen bezig zijn. Toen hebben we een model getraind op basis van al die verschillende Jeep modellen. Dat in een augmented reality ervaring gestopt. En het resultaat was dat als iemand op straat een Jeep zag, maakt niet uit welke Jeep, maakt niet uit welk jaar, dan kon hij gewoon naar die Jeep lopen en dan kon hij de voorkant scannen. En dan vertelde de app gewoon precies van, hey, dit is deze Jeep, dit model, dit jaar. Wil je nieuwere kopen? Dealership is 200 meter verderop. En mensen konden hem ook al zelf samenstellen, een nieuwe Jeep. Dus in de kern best wel een hele praktische ervaring. Maar als je het natuurlijk een stap verder denkt, dan kan je er natuurlijk van uitgaan dat juist die techniek van, oké, je kijkt naar een product. En het hoeft niet eens je eigen product te zijn. Het kan gewoon een object zijn. En dat object of dat product, of dan blikje cola is of iets anders, uiteindelijk gaat dat een hele nieuwe laag krijgen. Misschien wel een portaal worden of iets anders naar... of nou een giveaway is of een hele nieuwe ervaring rondom het merk. Je product wordt gewoon echt een soort digitale... hoe noem je het? Een digitaal... een digitale activator. En dat was een hele, hele toffe case. Heel veel verschillende prijzen mee gewonnen. En dit was 2 jaar geleden. En destijds had Snap, we hebben het op Snapchat gebouwd, die hadden zelf die technologie niet eens.
Ja, onwijs gaaf voor al die nieuwe dingen die er aankomen. Tim, hoe blijf jij nou zelf bij? Je hebt natuurlijk heel veel mensen die nu voor je werken, die alles weten van al die technologieën, die geven jou veel informatie. Maar zijn er ook buiten je bedrijf bepaalde sources of mensen die jij volgt, die je zegt van ja, maar dat is echt een tip. Deze moet je volgen, dan blijf je goed op de hoogte van the latest and the greatest.
Ja, het verschilt denk ik heel erg per... Dus ik zoek mijn strategie voor learning. Het zit hem heel erg in de breedte en in de diepte. Dus ik kijk in de breedte heel, heel breed naar... Nou, inderdaad vanuit de mensen zelf, maar machine learning bijvoorbeeld. Gewoon, oké, wat is de basis van machine learning? Ik wil gewoon met die jongens kunnen praten. Ik zal nooit zelf een algoritme kunnen schrijven. Maar ik wil wel gewoon de basis kennen. Dus heel erg in de breedte van of het nou over AI en spatial computing. En gewoon een heel breed interesseveld is denk ik altijd handig. Omdat je dan linkjes kan leggen. Daarvoor gebruik ik voornamelijk Twitter. Dus ja. Het is echt, nou, tegenwoordig X natuurlijk. Maar gewoon de hoeveelheid kennis en slimme mensen. En gewoon een hele, of het nou van product tot social. Van zoveel verschillende dingen waardoor je geïnspireerd kan raken. Diepte zoek ik voornamelijk echt op in, oh, dit vind ik interessant. Ik wil nu gewoon echt weten hoe het werkt. Als ik echt iets heb waar ik echt geïnteresseerd in ben, dan is dat echt wel een investering van 4 tot 6 uur. Ja. Ik daarin stop. En die stop ik ook echt bewust in. Van oké, ik zet letterlijk op mijn to-do-lijst. Ik wil me gewoon inlezen in, nou, bijvoorbeeld toen we de Jeep case. Ik wil gewoon weten hoe machine learning werkt.
Ja.
En dan kijk ik gewoon oprecht, na een dag of een heel weekend investeer ik gewoon in om gewoon YouTube-video's te kijken van hoe werkt het nou echt? En ik denk dat dat het... Dan ben je nog lang geen expert en dingen, maar dan weet je wel net genoeg om te snappen van net verder dan die ene tweet of verder dan die ene headline om te begrijpen van, oh, maar dit is ongeveer de basis. Dus dat doe ik heel veel. Het is gewoon gewoon de rabbit hole in.
Ja. Nee, makes total sense om dat te doen.
Ja, en als je gaat kijken naar die rabbit hole, hè, kijk, wij van WC Eend vragen ons af. Podcastplatform is natuurlijk een topplatform om eventjes een paar uur ergens in ondergedompeld te worden. Heb je daar nog misschien wel tips voor de luisteraar?
Ja, zeker. Ik zelf, als je het echt over rabbit holes hebt, ik vind Acquired een hele toffe podcast. 2 Amerikaanse tech bros die echt soms al een jaar lang onderzoek doen naar een bepaald bedrijf. En dan vervolgens echt een soort van het playbook van die bedrijven blootlegt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar Nike of een LVMH of Nvidia. Nvidia hebben ze zelfs 3 verschillende afleveringen over gemaakt. Over hoe hebben ze dat nou gedaan? Wat is nou de historie van het bedrijf? En dat is wel heel interessant, omdat heel veel van die bedrijven, ja, die hebben timing is enorm belangrijk. Bepaalde strategieën, dus echt anekdotes over hoe ze bepaalde keuzes hebben gemaakt. En ook nog wel een beetje geluk. En vaak zie je toch wel dat een bedrijf als Nike, maar bijvoorbeeld ook een Nvidia, die gingen bijna 10 jaar... Het is wel interessant, ik kan die echt aanraden. Ze hebben 3 afleveringen gemaakt. Eentje over de gaming company, de 2e over als de machine learning company. En nu de 3e aflevering is recent geüpload over de AI company. En ze beschrijven ook echt met gewoon de verhalen en alles erbij, hoe Nvidia bijna 10, volgens mij was het 10 keer echt kopje onder bijna ging. En dat ze eigenlijk bij toeval of geluk, het was voor hun helemaal niet het plan dat ze uiteindelijk die AI chips gingen bouwen. Nee. Dus zijn ze gewoon per toeval achtergekomen.
Ja, bizar hè? Ja.
Dus je hebt een beetje geluk nodig, je hebt timing nodig, maar je ziet er ook in dat heel veel bedrijven, als je elke dag maakt zo'n miljoenen beslissingen, maar als je echt over een periode van 30, 40, 50 jaar kijkt, dan zijn er vaak de beslissingen die er echt toe hebben gedaan, zijn vaak op één hand te tellen.
Ja.
En dat is wel heel, heel tof. Het probleem is, van tevoren weet je niet welke beslissingen dat zijn.
Nee. Ja, wat gaaf. Die ga ik zeker luisteren. Goede tip. Dat brengt mij bij, denk ik, de moeilijkste vraag van allemaal, Tim. Want exponentiële gekte. Je hebt hem heel goed door wat er om op je afkomt. Maar wat, waar sta jij in 2034? 10 jaar van nu.
Ik zit, denk ik, tot in mijn... Nou, laat ik zo zeggen. Ik zit volledig in spatial computing.
Spatial computing.
Gewoon de...
En hoe ziet dat eruit rond die tijd?
Dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel... We zetten er nu al best wel op in vanuit de marketinghoek. Maar het lijkt mij heel tof om tegen die tijd, of het nou een gaming company of een volledig, misschien wel hardware of iets daarin. Ik wil gewoon die visie van oké, in plaats van onze telefoon. Ik wil uiteindelijk gewoon meehelpen om onze telefoon te vervangen.
Ja.
Dat lijkt me heel tof.
Waar we het misschien nog niet over gehad hebben, is je 30 onder 30. Prijs, nominatie moet je het misschien wel noemen. We hebben ook wel eens in onze podcast Jan Baan van Omoda gehad. Maar ja, jij behoort nu ook tot die club. Verandert je dat? Ben je er trots op? Wat doet het met je?
De Forbes 30 in de 30. Het verhaal is best wel grappig. Dus het, we zijn ooit door een journalist gebeld. Ze waren echt net een jaar bezig. Ik was 18. En toen in de ochtend hoorden we... Ja, we staan op die lijst. En dat werd bekendgemaakt. En anderhalf uur later zat ik gewoon bij... het eerste uur Nederlands op de middelbare school.
Je moest eigenlijk in de 20 on the 20 dus.
Ja, nee, het was oprecht ook een van de jongste... dat jaar in die lijst. 18. Ja, het is zo'n eeuwig bio-dingetje. Dus je zegt
in
LinkedIn bio. Ja. Ik moet echt zeggen, in Europa heeft het... veel mensen kennen het wel, maar er wordt er niet enorm veel waarde aan gehecht. In de Verenigde Staten ligt dat wel echt anders. Dus daar is het wel... heb ik wel gemerkt dat... zit bijvoorbeeld in zo'n WhatsApp-groep... met allemaal mensen die daar de afgelopen jaren in hebben gezeten... maar vooral als je bijvoorbeeld een bepaalde meeting probeert te krijgen. Het helpt, het werkt, laat ik zo zeggen, het werkt niet tegen je. Ik wil niet zeggen dat alle deuren ineens voor je open gaan, maar uiteindelijk draait het er ook, leuk lijstjes, maar uiteindelijk draait het er wel gewoon om, wat heb je een goed verhaal? Kan je ook waarmaken wat je zegt? Ik denk dat dat veel belangrijker is dan in welk lijstje je staat.
Ja. Hey, en Tim, je bent natuurlijk vaak dan de jongste in de kamer, maar dat blijft je niet eeuwig. Wat gebeurt er nou en welk advies geef je aan iemand die in jouw schoenen staat, die ook 18 of 20 is en een vet nieuw idee hebt op een nieuw platform, waar jij meteen gaat kijken, hey, wat is dat? Wat voor advies geef jij iemand mee die dan wil starten?
Begin vandaag. Doe gewoon, denk dat... En wel... Ik denk dat ik ook, ik ben zelf ook niet de persoon die gelijk, als ik een idee heb, gelijk de eerste stap zet. In ons geval was dat voornamelijk Liam, die zei van ja, gaan we dit nog doen? En die heeft binnen één dag, letterlijk het bedrijf, binnen één dag hadden we de naam, de website, huisstijl, in één middag. We hebben niet lang over nagedacht, zijn gewoon begonnen. En ik denk dat vaak de stap is die mensen niet zetten. Dus in plaats van dat je een heel business idee en een heel alles helemaal uitgewerkt. Ga gewoon, begin aan de eerste, zet gewoon de eerste stap. Vaak het eerste idee wat je hebt, na een verloop van tijd, lijkt totaal niet meer op, als je 3 jaar bezig bent, lijkt het waarschijnlijk totaal niet op waar je in eerste instantie mee bent begonnen. Omdat je ziet van, oh, dit werkt wel, dit werkt niet, dit moet anders. Wij zien hetzelfde bedrijf van nu. Ja, het lijkt op geen enkele vorm op wat het 8 jaar geleden was. Dus totaal anders. En dat is denk ik ook... Dus ik zou zeggen, ja, maak het heel klein, maak het heel praktisch. En wat is vandaag de eerste stap? Is het een e-mailtje die je kan versturen? Is het een telefoontje die je kan doen? Is het, I don't know, een TikTok-video die je over je idee maakt en pleur die online, weet je wel? Er zijn zoveel. Maak het zo klein dat je gewoon vandaag over een uur de eerste stap kan zetten. Dat is vaak de moeilijkste stap om, die de meeste mensen al niet doen, niet zetten.
Super.
En nog één tip. 18, 19, 20 jaar. Je hebt echt alle tijd van de wereld. Zo ga je iets doen wat het hoeft niet gelijk te werken. Ga je iets doen wat waar je na 2, 3, 4, 5 jaar achterkomt. Nou, dit is het toch niet. Dan ben je nog steeds zo enorm jong. Dus je kan, ik zou het gewoon zoveel mogelijk dingen proberen. Werkt het niet, dan doe je het anders. Werkt het wel, nou, geweldig.
Ja, nou ja, fantastisch advies, Tim. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier kon zijn.
Ja, Tim, ontzettend bedankt. Super tof gesprek.
Top man, jullie bedankt.
Lieve luisteraar, blijf nog even hangen. Ik hoop dat je weer genoten hebt van ons gesprek met Tim. Wil je helpen om onze podcast wat verder te verspreiden? Dat kan. Als je de podcast liked, deelt of reviewt op social media, dan helpt dat enorm om met z'n allen een positieve verandering te blijven aanjagen. Dank je wel.